Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, deze keer is aanwezig in onze podcast Jordi van Os. En Jordi is medeoprichter van Chainable. En voor de mensen die nog niet weten wat Chainable is, jullie maken keukens van circulaire materialen, speciaal ontworpen voor de professionele verhuurmarkt, zoals voor woningcoöperaties.
Klopt helemaal inderdaad. Ja? Hoi. Ja, ik ben Jordi van Os, CTO en medeoprichter van Chainable. En zoals je zelf al aangaf, maken wij circulaire keukens voor de zakelijke verhuurmarkt in Nederland. En dat doen we op een net wat andere wijze dan traditionele keukens gemaakt worden. Mm-hmm. Wat wij 4 jaar geleden toen we begonnen zijn met Chainable zagen, is dat keukens in de traditionele markt eigenlijk altijd afval worden. Dus ja. Een keuken wordt gemaakt voor zeg 15 tot 20 jaar. Wordt altijd gemaakt van spaanplaat en is nooit gemaakt voor reassemblage. Daardoor is eigenlijk, er zit geen restwaarde in.
Ja.
Het kost te veel mankracht om die keuken normaal en met hoge restwaarde uit elkaar te kunnen halen. Dus daardoor gaat de keuken altijd de afvalberg op. Wordt of verbrand of geshred, maar alle toegevoegde waarde, alle moeite die er ooit is ingestopt, die is verdwenen.
Ja.
En dat wilden we heel graag veranderen.
Ja.
In Europa gaat het om 12,5 miljoen keukens per jaar die op die manier de container ingaan. Dus echt wel een probleem met schaal wat aangepakt moet worden. Dus wij zijn gaan kijken, hoe kunnen we dan een keuken eigenlijk ontwikkelen, waarbij we enerzijds minder materiaal gebruiken en anderzijds die keuken gewoon veel langer mee laten gaan.
Ja.
Met als grote doel eigenlijk een keuken te maken die net zo lang mee kan als een gebouw.
Ja. Mooi. We duiken nu meteen de diepte in. Ik wil je eerst nog bedanken voor jouw bereidheid om aan deze podcast van de Breda University of Applied Sciences mee te werken. En ik wil beginnen met een soort van verbeeldingskracht oefeningetje.
Okay.
Waarbij ik jou 2 vragen ga stellen waarbij je fantasie misschien moet laten werken. En die eerste vraag is, wat is het eerste beeld dat in je opkomt wanneer je denkt aan het woord duurzaamheidstransitie? Het eerste beeld.
Ja, voor mij is dat toch wel een beeld van een circulaire economie, denk ik. Duurzaamheid is natuurlijk veel breder dan circulariteit. En uiteindelijk is een circulaire economie is een middel tot dat doel.
Mm-hmm.
Maar naar mijn idee is het wel een van de beste middelen die we hebben om in ieder geval de planeet leefbaar te houden en misschien de leefbaarheid wel te verbeteren.
Ja.
We gaan gewoon naar 10 tot 11 miljard mensen. En als we dat met het huidige economische model doen, dan gaat dat niet lukken.
Mm-hmm.
Dus naar mijn idee is een circulaire economie een van de antwoorden om zo'n duurzaamheidstransitie te versnellen.
Hoe ziet dat beeld er dan uit? Wat komt voor je netvlies? Ja. Mag geen keuken zeggen.
Nee, sluipen reclame. Ik denk dat beeld dat er dan voor me komt, is denk ik toch een. De eerste waar ik aan dacht was een keten die gesloten is, denk ik. Een beeldmerk van een, van een keten waar die materialen in teruggaan. Natuurlijk door. En dankzij Chainable zitten we heel erg in die materiaaltransitie. Maar als je gaat kijken naar waar uiteindelijk. Wij met als mensheid de meeste impact op dit moment maken, is dat toch heel erg in het verbruik van de materialen die we allemaal nodig hebben voor onze maatschappij. Dus voor mij betreft zit die duurzaamheidstransitie toch ook heel erg, valt dat heel erg samen met de materiaaltransitie.
Ja. Nu hebben we het over het beeld gehad. Wat is het eerste woord dat in je opkomt?
Leefbaarheid. Ja.
En hoezo?
Dus uiteindelijk is. Denk ik een duurzaamheidstransitie, een transitie naar een leefbare aarde voor iedereen daarop. Dus niet alleen voor wij als mensen, maar ook voor alle andere diersoorten die op deze planeet leven.
Ja.
Dus ik denk dat die transitie vooral daarmee te maken heeft. Dat, Dat we voor alle soorten op de aarde een leefbare aarde creëren. Ja. Genoeg ruimte om er ook op te leven.
Ja, want daar maak je nu zorgen ook om.
Ja, zeker. Dat is uiteindelijk de grootste beweegreden om met Chainable te beginnen. Zoals ik al zei, naar mijn idee, als we op deze voeten doorgaan met ons huidige economische systeem, waarbij er ook nog 4 miljard meer mensen dezelfde welvaart willen en ook het recht hebben om die te genieten als wij hebben. Ja, dan kan dat niet met het huidige model zoals wij die welvaart bereikt hebben, denk ik.
Ja. Je hebt dan een beetje antwoord gegeven op mijn volgende vraag. Namelijk weer even terug naar Chainable, wat jou destijds geïnspireerd heeft om dit bedrijf samen met jouw compagnons te starten.
Ja, die inspiratie die kwam vooral, zoals ik al zei, uit het feit dat, dat we op deze planeet geen houdbaar systeem hebben op dit moment. Ik heb zelf een achtergrond in Sustainable Technology als master gedaan. Dus daarin ook wel 2 jaar op de universiteit heel vaak gehoord wat de staat van de wereld is. Hm. Niet per se een heel positieve studie in die zin. Mm-hmm. Dus ja, ik wilde er heel graag wat aan doen. Dat kan denk ik enerzijds via activisme, anderzijds via praktivisme. Dus een stuk laten zien dat het ook anders kan.
Ja.
Daar zijn we nu al 4 jaar hard mee aan het werk.
Ja. Precies, je bent hier nu 1 jaar of 4 werkzaam. Hè? En kun je benoemen waar je het meest trots op bent? Of wat er de afgelopen 4 jaar gerealiseerd is?
Ja, ik denk het algemeen trots waar we met Chainable nu staan. Moet ook realistisch blijven en dat we echt wel pionieren in een markt die vrij conservatief is. Dus daar gaan we zelf ons nog wel van een groot deel moeten bewijzen. Bewijzen. Mm-hmm. Ik denk meest trots is dat we nu echt een heel mooi team hebben die toch met z'n allen intrinsiek gemotiveerd zijn om die keukenwereld te veranderen. En dat we langzaam ook zien dat onze collega's in deze markt ook die beweging aan het maken zijn. Dus ons grote doel met Chainable is natuurlijk dat heel de keukenmarkt meegaat.
Ja.
Dat kunnen we niet alleen. Dus we willen vooral ook die andere traditionele partijen inspireren en motiveren ook een circulaire weg in te slaan. Ja, en we zien daar de eerste stappen nu van wel gebeuren bij onze collega's. Dus dat is iets waar we trots op zijn.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Als je kijkt naar de toekomst toe, of misschien nu ook al. Hè? Je noemde net al een soort van trend dat die markt in beweging komt naar meer circulariteit. Maar welke trends of ontwikkelingen zie je naar de toekomst toe, waar die invloed gaan hebben op Chainable?
Ja, dat zit een stukje in wetgeving, denk ik. Trend is in ieder geval vanuit Europa, en hopelijk over 4 jaar of minder in Nederland ook weer, dat de wetgeving toch richting een circulaire economie beweegt. Er zit een stukje in taxering op arbeid en materiaal. Zodra we wat nu nog het resultaat van een circulair model is dat vaak de initiële investeringskosten hoger zijn, maar uiteindelijk exploitatiekosten lager. Ja. Dus er zit een omslagpunt waarbij die total cost of ownership voor circulaire modellen vaak lager zijn. Maar daartegenover staat dat ze een initiële investering vandaag hoger in prijs zijn. Hm. Dat geldt voor Chainable zo, maar dat geldt eigenlijk voor bijna elke circulaire propositie op dit moment. Omdat je hoogwaardiger materiaal kiest, vaak dus duurder materiaal, wat langer meegaat, waardoor je op de lange termijn dat geld terugverdient. De Europese Unie wil, en daar wordt ook voor gelobbyd op dit moment, wil naar een model toe, dat gaat wel even duren, maar wil naar een model toe waarbij arbeid minder belast wordt. Mm-hmm. En materialen, vooral dan de virgin materialen die nog niet eerder gebruikt zijn, hoger belast worden.
Dus je zou uit de grond komen, bij wijze van spreken, of zo gekapt zijn.
Exact, dus het virgin materialen hoger belasten, non-virgin materialen, dus zeg gebruikte materialen minder belasten.
Ja.
Plus daarbij arbeid minder belasten, zorgt ervoor dat een circulair model vele malen aantrekkelijker wordt en eigenlijk direct bijna de enige optie wordt. Zodra je het refurbishen van materialen kost arbeid. Nou, als dat minder duur is dan nieuwe materialen, dan is het een no-brainer.
Ja.
En op dit moment betalen we nog op herwonnen materialen betalen we nog een keer BTW, terwijl die al ooit betaald is. Dus dat zijn 2 zaken in wetgeving die naar ons idee zeker gaan komen. En die de business case voor circulaire modellen drastisch gaat veranderen.
Ja. En je hebt het over wetgeving. Hè? Zie je ook misschien een mentaliteitsshift
Zeker, ja.
Plaatsvinden.
Ook vanaf dat wij begonnen zijn en daarvoor al, denk ik, zie je dat Nederland daar wel koploper in is. Maar dat er vooral in woningcoöperaties en semi-overheid, dus in de coöperatiesector, echt gezocht wordt naar circulaire oplossingen om hun vastgoed circulair te maken. Ook dat valt wel een stukje samen met wetgeving. De Nederlandse overheid heeft heel mooie doelstellingen gesteld om 100% circulair te zijn in 2050. 50% circulair in 2030. Nou, als semi-overheidsbedrijf wil een coöperatie zich daaraan committeren. Dus we zijn echt op zoek naar alternatieven om hun vastgoed circulair te maken. En je ziet nu dat de particuliere sector en de beleggerssector, dus de vrije huursector, dat die volgen.
Ja.
Dus ja, absoluut. In de laatste 4 jaar zie je die trend richting circulaire oplossingen groeien. En de vraag naar circulaire oplossingen groeit daarmee mee.
Ja. En dan hebben we het over wetgeving gehad en over mentaliteitsshift. Je hebt kostprijs, heb je ook al eventjes genoemd. Hè? Dat eigenlijk in de, op de lange termijn zo'n circulaire oplossing net zo goed uit kan eigenlijk als een lineaire oplossing.
Ja, ja, dat is bij Chainable als specifiek voorbeeld ook het geval. Dus wij zien dat wij een initiële investering zijn we iets hoger in prijs. Nou, als je kijkt naar totale bijvoorbeeld een renovatietraject, dan zijn wij op dit moment 10 tot 20% hoger in prijs in de aanschaf.
Ja.
Maar in de loop van dat gebouw zijn we, aan het einde van het levensduur van het gebouw, na 60 jaar, zijn we 40% lager in prijs.
Ja.
Dat is het geval bij nagenoeg elk circulair model op dit moment.
Ja. Ja. Als we nu 10 jaar verder in de toekomst kijken, aan welke positieve veranderingen heeft Chainable dan bijgedragen?
Nou, ons grote doel is dat de keukensector in Europa circulair wordt. Dus dat eigenlijk alle leveranciers verantwoordelijkheid nemen voor de producten die ze maken. En dat die producten dus ook teruggaan naar de leverancier en vervolgens daarmee gerefurbished worden in plaats van gerecycled.
Ja.
Dit doen wij nu met Chainable op kleine schaal. Het doel is dat we daarmee ook anderen inspireren om dat op grote schaal te doen.
Mm-hmm.
We zetten daar nu de eerste stappen voor, dus dat is heel mooi. Wat wij doen met Chainable is dat we, dus naast dat we een circulair product hebben wat lang meegaat, hebben we een circulair businessmodel waardoor we verantwoordelijk blijven voor die keukens gedurende de hele levensduur. Dus wij doen al het service en onderhoud en we nemen na gebruik elke keuken terug.
Ja.
Via een terugkoopverplichting. Dat zorgt ervoor dat wij al die materialen terugkrijgen. Dat geeft ons het incentive om die materialen hoogwaardig terug te krijgen. Dus we moeten ze anders gaan ontwerpen. Maar er zijn ook heel veel materialen in de keuken die wij niet direct zelf her kunnen gebruiken. En die moeten terug naar de leverancier, naar onze partner.
Ja.
En dat stukje van onze keten, dat noemen we een circulaire keten, daar werken we nu hard aan. Om juist onze partners te overtuigen, en neem die materialen nu terug.
Ja.
Dat doen we met een materialenpaspoort, dus we weten wat er in die keuken zit en wanneer het terug gaat komen. Dus we krijgen eigenlijk voorspelbaar volume voor onze partners.
Mm-hmm.
Dat doen wij nu op kleine schaal, maar dat doen we wel met partners die heel groot zijn.
Ja.
En die partners, die leveren aan de rest van de keukensector in Europa. Dus het doel daarbij is dat wij nu laten zien, hey, zo gaat de toekomst eruit zien.
Mm-hmm.
Dus doe nu mee. Zij zien hoe het bij ons werkt. Een goed voorbeeld is Bloom, onze ladegeleiderleverancier, de grootste in de wereld.
Mm-hmm.
Zij zijn nu samen met ons aan het kijken hoe gaan we dan die geleiders terugnemen, wat gaan we er dan mee doen. Ons doel is dat zij over 10 jaar bij de IKEA's van deze wereld, die 1 miljoen keukens per jaar of meer maken,
ja,
aankloppen en zeggen, hey, we willen die geleiders wel terugduwen vandaag in jullie leven.
Ja. Dus wat zijn het voor geleiders dan?
Een geleider is een ladegeleider.
Waar
je ladenbak eigenlijk op zit.
Ja.
Nou, Bloom levert die voor de hele keukenmarkt bijna in Europa.
Mm-hmm.
Dus juist die partijen meenemen in wat we aan het doen zijn en hen overtuigen, zodat zij dat ook bij hun andere klanten gaan vragen.
Ja.
Dat is waar de impact van Chainable zit.
Ja. En is dat moeilijk om al die stakeholders rondom jullie mee? Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment afscheid misschien moet nemen van bepaalde partijen. Omdat
Ja, dat hebben we tot nu toe nog niet hoeven doen. Zoals je zegt, die mentaliteit van de markt is echt aan het veranderen. Gaat meer richting circulariteit. En de welwillendheid is er ook echt.
Mm-hmm.
Het is vaak de know-how die dan nog een stukje ontbreekt, of hoe we dat dan zouden moeten doen.
Ja.
Dus wij zijn super blij met de partners die we hebben, die daar allemaal in mee willen denken. En samen met ons willen kijken hoe die toekomst van de keukensector er dan uit moet zien.
Ja.
Ja.
Wat voor partijen moet ik dan...
Ja,
of nou, je hoeft niet per se de partijen zelf te noemen, maar meer de de stromen aan materialen. Je hebt ijzer, je hebt hout, je hebt plastics misschien?
Ja, ook plastics. Ja, dat zijn verschillende, zoals je zelf al zegt, verschillende materiaalstromen. Onze keuken is modulair opgebouwd, waardoor het eigenlijk allemaal losse componenten zijn die wij hier in ons magazijn samenbrengen, mm-hmm. als flatback naar de woning brengen. En ja, die materialen komen van zo'n 15 verschillende partijen af, die van MKB tot aan multinational gaan.
Ja.
Van verschillende materialen, maar we proberen in ieder geval vooral bij te houden welke materialen het zijn. En dat is belangrijker wanneer het terug gaat komen.
Ja,
ja.
Mooi. Ja. Wat voor moedige besluiten moeten zijn genomen om te komen tot die positieve veranderingen? En wie heeft die dan genomen? Als je echt heel die markt van jullie zo snel mogelijk in beweging wilt krijgen.
Ik denk dat de moedigste besluiten daarbij bij onze klanten liggen. Wij zijn 4 jaar geleden begonnen. Inmiddels maken we 900 keukens dit jaar. Maar de eerste klanten die bij ons eigenlijk akkoord gegeven hebben, ja, die zeiden wel akkoord op een no proof of concept.
Ja.
We hadden een hele mooie visie. Maar nog nagenoeg geen product, gebouwd. Ervaring. Dus uiteindelijk hebben zij denk ik de moedigste besluiten genomen om ons te laten zijn waar we nu zijn.
Ja. Ja. En wie was dat? Van die,
Nou, als eerste klant is een mooi voorbeeld inderdaad. Dat is sowieso een moedige man, denk ik. Maar dat is Ecuador Boekel. Mm-hmm. En Ecuador Boekel is een ecodorp in Boekel. En zij, ze hebben echt een fantastisch concept neergezet. Oprichter daarvan is Ad Vlems en heeft toch al 10 jaar gewerkt aan zijn droom om daar een ecodorp neer te zetten wat volledig samenwerkt met de natuur. Hm. Hij was destijds al zo overtuigd van onze keukens dat we daar onze eerste pilot neer hebben mogen zetten van een aantal keukens.
Ja.
Ja, dat zijn wel de doorslaggevende momenten geweest om überhaupt Chainable op te richten.
Dan kun je gewoon aan de slag en kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja, bij mensen in huis die keukens kunnen zetten. Dat is uiteindelijk waar we het meeste geleerd hebben.
Ja. Ja. En hoe heette die man?
Ad Vlems.
Ah, ja. Nou, bedankt Ad.
Precies,
mocht je luisteren.
Ja.
Fijn, ja. Is over 10 jaar jouw rol ook veranderd binnen deze organisatie?
Verwacht ik van wel. Ja, uiteindelijk is die ook al in de laatste 4 jaar veranderd. Als je bedrijf groeit zoals wij op dit moment groeien, dan verandert de rol van de oprichter daar automatisch mee, denk ik.
Hm.
Dus het zou gek zijn, dan hebben we stilgestaan als mijn rol over 10 jaar niet veranderd heeft.
Ja.
Ja. Maar hoe die rol dan is, is moeilijk te voorspellen, denk ik.
Ja. En als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, hè, naar jullie duurzaamheidsavontuur. Wat was dan de grootste uitdaging of de hobbel die je moest nemen en hoe heb je die opgelost?
Ja, er zijn wel een paar hobbels op de weg geweest. Grootste hobbel weet ik niet per se, denk ik. We hebben natuurlijk wel wat uitdagingen gehad, maar ja, de grootste hobbel zat vooral in de opschaling. Als we schalen een hardware product op. Mm-hmm. Daar heb je mensen voor nodig. Die keukens die zetten we vooral in renovatiewoningen. Dus het is elke keer een andere situatie waar we terecht kwamen.
Ja.
Dus zeker vorig jaar, dit jaar hebben we dat niet, maar vorig jaar gingen we eigenlijk 100% groeien ten opzichte van het jaar daarvoor. En het team was niet meegegroeid. Mm-hmm. Dus vorig jaar rond deze periode was dat vrij lastig.
Was iedereen toen aan vakantie?
Ja, precies. Ja. En ook onze klanten hebben daar wel last van gehad destijds. Dus dat wil je natuurlijk nooit.
Ja.
Destijds hadden we gewoon zo'n snelle groei, terwijl het team niet meegegroeid was. Waardoor we behoorlijk wat operationele uitdagingen hadden.
Hm.
Dit jaar groeien we ook 100%, maar hebben we ons team wel op kunnen schalen aan de voorkant.
Ja.
Dus dan zien we nu dat die opschaling gewoon, ondanks dat die snel gaat, veel beter gedragen kan worden met meer schouders.
Ja.
Dus dat is uiteindelijk de laatste jaren de grootste hobbel geweest. Dus hoe ga je die operatie dan opschalen met je product mee?
Ja.
Ja.
En is het dan ook, ik stel me je zo voor, je hebt dan een aantal huizen, 100 huizen op een rij, die zijn allemaal hetzelfde. Dus het is geen maatwerk, denk ik, wat jullie.
Nee, dus maatwerk per product. Producten. Ja, dus ons product is 5 verschillende breedtematen. in modules. En die kunnen op elke mogelijke manier naast elkaar. Waardoor je een heel breed scala aan keukens krijgt. Maar altijd met gestandardiseerde maten. En inderdaad, een straat met 100 huizen. Alleen als het dan een renovatietraject is, dan zijn het wel 100 verschillende huizen.
Ja.
Ondanks dat ze aan de buitenkant op elkaar lijken.
Ja.
Dus dat zijn vaak oudere huizen waar veel aan verbouwd is. Of alles veranderd is. Dus dat... Dat gaf vorig jaar uitdagingen die we nu veel beter kunnen tackelen.
Ja. En welk advies zou je andere bedrijven wat dit betreft, of andere start-ups willen meegeven over het oplossen van dit soort opschalingsproblemen, hè, als je met duurzaamheid bezig bent of circulariteit?
Ja, praat met andere partijen die het al een keer gedaan hebben. Dus ondanks dat je misschien een uniek product in de markt zet, zijn er toch heel veel mensen die zo'n opschalingstraject al een keer eerder gedaan hebben. Of weer een ander aspect van je bedrijf al een keer gedaan hebben. Dus ik denk dat het meeste helpt. Dus door te praten met en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers of medewerkers of experts. Dat helpt enorm om uiteindelijk die slagen te kunnen maken.
En dat heb jij destijds ook gedaan?
Ja, en dat doen we nog steeds.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Waar je veel van geleerd hebt
Zeker. Uiteindelijk ook hebben we dat in ons eigen team gedaan. Dus we hebben ook wel mensen aangenomen die een stuk meer ervaring hadden. Bijvoorbeeld een operationeel manager met 30 jaar ervaring. Inmiddels ook een sales manager met een tiental jaren ervaring. Dus die ervaring het team inbrengen, dat heeft wel enorm geholpen om ook meer rust te brengen in het team. En ook die opschaling beter aan te kunnen. Dus dat is dan niet per se extern die kennis halen, maar vooral die kennis intern brengen. Ja. Dat kan ook.
Ja. Wat zouden professionals moeten doen om meer mensen te enthousiasmeren, om een positieve verandering te realiseren in hun organisatie?
Ik denk dat het goed is om een probleem wat aan je hart gaat te vinden en daar je wel volop storten. Dus de klassieke fall in love with the problem, not the solution. Echt een probleem of een uitdaging vinden. Dat kan heel klein zijn. Of kan heel groot zijn. Of kan ook binnen een organisatie zijn of daarbuiten. Misschien moet je er wel een organisatie voor oprichten.
Ja.
Maar probeer iets te vinden waar je intrinsiek gemotiveerd over raakt. En waar je een positieve impact mee kan achterlaten, denk ik.
Ja.
Voor mij persoonlijk is dat, wat ik al zei, de circulariteit en de circulaire economie.
Ja.
En dat doen we met Chainable in de keukensector. En uiteindelijk is voor mij dat die keukensector circulair maken is het hoofddoel daarbij.
Ja,
ja.
Precies. Dus dat is een groot doel.
Ja,
ook.
Ja, relatief.
Ja. Ja. Ja, mooi. Heb je nog aanvullende opmerkingen voor onze luisteraars of studenten of voor andere luisteraars om een positieve verandering te doen slagen?
Ja, ik denk uiteindelijk proberen in ieder geval, terwijl je die positieve verandering in gang zet, jezelf daar ook uiteindelijk een stukje in. Dus je moet er alles voor geven en voor gaan, maar je moet ook jezelf, uiteindelijk is duurzaam veranderen het belangrijkste. Dus probeer jezelf daar ook niet in te verliezen. Uiteindelijk met Chainable werken mijn compagnon en ik volle bak om van Chainable succes te maken. Wat we vorig jaar dus ook geleerd hebben, is dat we, als je dit lange termijn wil doen, dat je daar ook jezelf een stukje in bescherming moet nemen.
Ja.
En dan juist inderdaad hulp vragen van mensen, of juist mensen in je team erbij zetten, zodat je met meer schouders er vol tegenaan kan gaan.
Ja.
Dat zijn wel de belangrijke zaken om het ook echt te kunnen laten slagen en die duurzame verandering ook duurzaam te maken.
Ja, precies.
In die zin. En dan duurzaam op een andere manier. Maar juist zodat het ook echt effect heeft. Want je kan ergens voor gaan voor 150% en dan na 2 maanden te zeggen, ja, ik vind het toch te veel krap ermee. Maar dan heb je uiteindelijk niks bereikt.
Ja. Ja. En hoe doe jij dat dan om af en toe een stapje terug te zetten of om even uit Chainable te zijn?
Dat doe ik inderdaad. Dat doe ik met sport. Dat helpt mij daar veel bij. Uiteindelijk gewoon zorgen dat je genoeg slaapt. Dat is ook enorm... is heel simpel, maar het werkt wel goed.
Ja.
En uiteindelijk, zeker als je een opschalende start-up druk bezig bent, dan denk je misschien in het begin Dat je je werk ooit af kan hebben, maar dat moet je vooral loslaten. Als je dat vasthoudt, van ik moet mijn werk altijd af hebben, dan gaat het niet lukken. Want dan kan je elke dag tot 3 uur 's nachts zitten werken. Maar ja, probeer ook vooral te denken, nou, deze dingen die echt af moeten, die doe ik. En de rest schuif ik door. Dus daarin een balans vinden is denk ik belangrijk. En dat is dan, juist als je het op die manier in balans kan brengen, dan heb je, denk ik, een life balance. En dat is wat anders dan een work-life balance. De work-life balance is denk ik een verkeerd woord. Want dan ben je altijd een compromis aan het sluiten voor de een ten koste van de ander. Ja. Dus als je het een life balance noemt, dan kan je het altijd mengen met waar je verder ook weer energie van krijgt.
Ja. Mooi. Ja, ik vond ook dit weer een heel interessant gesprek. Heel erg bedankt, nogmaals.
Ja, jij bedankt.
Voor jouw bijdrage en beste luisteraars. Ik hoop dat jullie hier ook van genoten hebben van dit gesprek. En tot de volgende.